Goedemorgen allemaal. Thema is deze morgen ware aanbidding. En ik weet niet of jullie nog een beetje in je geheugen kunnen graven, maar ongeveer een jaar geleden hebben we eenzelfde thema gehad, over ware aanbidding. Nou, dat zal misschien een beetje weggezakt zijn, dus goed om daar weer eens eventjes een keer naar te kijken. We zijn met dat boekje bezig, thema, hè, waarom leef ik hier op aarde, waarom ben ik hier op aarde? En daar is heel veel over te zeggen. Daar nemen we ook ruim de tijd voor. Hè. We zijn er tot en met Pinksteren zijn we ermee mee bezig. En nu zitten we inderdaad in dat blokje waar het gaat over aanbidding. Nou, ik hou ervan om altijd eerst wat vragen te stellen, dus die stel ik nu ook weer. Wat is aanbidding? Roep maar eens wat. Iets voor God doen, oké? Okay. Alles voor God doen? Is dat het? Overgave? Vertrouwen? Ontvangen? Hoorde daar nog iets, maar... Gehoorzamen.
Alles bij hem brengen.
Toewijding.
Heiliging.
Hem groot maken. Aanbidding, dat heeft nogal heel wat in zich. Hè? Wij denken, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar dat merk ik nog wel eens als ik met christenen in contact ben. Als we het hebben over aanbidding, dan hebben we het over een bepaald stukje in de samenkomst. Wat we net gedaan hebben, die vier liedjes, dat is de aanbidding. Dat is maar een heel klein facetje van aanbidding, want aanbidding is veel meer. Ik heb niks op de beamer. Ik ga wel een aantal bijbelgedeeltes er zo nu en dan bij halen. En het eerste bijbelgedeelte wat ik even wil noemen, of eigenlijk is maar één vers, dat staat in Johannes 4, vers 23. Dat staat in het gedeelte waarin Jezus met de Samaritaanse vrouw in gesprek is bij de put. En daar gebeurt heel veel. En op een gegeven moment komt dat gesprek erop uit dat die vrouw zegt in vers 20, onze vader hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men, dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Een hele aparte wending krijgt dat gesprek. Ze zijn eerst bezig over waar zij allemaal mee bezig is en waarom ze bij die put komt en zo. En dan gaat het ineens over aanbidding. En dan zegt de Heer Jezus, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. En dan komt het, vers 23, maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Als we naar dat stuk, naar dat vers kijken, dan, en er wordt gezegd van hè, aanbidden in geest en waarheid, dan denken we gelijk aan de Heilige Geest. Maar dat is niet zo, hè? Het staat met een kleine letter. Het gaat over onze eigen geest. Dat betekent dat Jezus hier iets zegt van dat ons hele hebben en houden betrokken is bij het God aanbidden. En dat is niet alleen maar met gebeden, met liedjes, maar als je het hebt over je geest, over wie jij bent, dan gaat het inderdaad, wat al een paar keer gezegd is, in alles. In alles wat je doet, aanbid je God. En ben je met hem bezig. Dus niet alleen die liedjes zingen die op zondagmorgen bij elkaar gezocht zijn, maar aanbidding is de optelsom van je hele leven. Als jij naar je werk gaat, aanbid je God. Als jij op school zit, aanbid je God. Als je naar de voetbal gaat, aanbid je God. Als je boodschappen doet, aanbid je God. Ik weet niet of jullie daar wel eens op die manier naar gekeken hebben, maar zo is het. Het gaat niet om dat ene moment in de week wat we hier hebben bij elkaar van en dan gaan we God aanbidden. En de rest, ja, we bidden wel en we zijn wel met God bezig en zo. Maar dat we met elke alledaagse dingen waar we mee bezig zijn, dat we daarmee God aanbidden, daar staan we niet zo bij stil. Maar dat is goed om dat wel te doen. Om te ontdekken dat het meer is dan een paar liedjes zingen of een gebed uitspreken naar God toe. Jacobus 4, vers 8. Daar staat, dat is een gedeelte waarin Jacobus ons waarschuwt voor de wereldgezindheid. Dat we mee gaan doen met wat de wereld allemaal doet. En dan zegt hij in vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. In de wereld gebeurt heel veel. Er komt heel veel op ons af. Het is o zo makkelijk dat we meegezogen worden door alles wat er in de wereld gebeurt. We laten ons meeslepen. Als je alleen al naar de reclames kijkt, dan moet je dit hebben, je moet dat hebben, je moet van alles en nog wat hebben, om maar gelukkig te zijn en om er een beetje fatsoenlijk uit te zien. En als je het niet hebt, dan heb je een probleem. Dat is de wereld. En dan alle ellende die we om ons heen zien, waarin we ook meegezogen worden. Waarin we meningen vormen. Kijk naar de politiek. Het gekrakeel wat er op dit moment weer bezig is rondom de verkiezingen. Allemaal beloftes en allemaal weet ik wat allemaal. En we worden erin meegezogen. We bepalen onze meningen daarin. En we laten ons als het ware op die manier van God aftrekken. En dan zegt Jacobus, nader tot God en hij zal tot u naderen. Met andere woorden, als je je richt op God, als je met hem bezig bent, ga je ook ontdekken hoe jij in dit leven mag staan. En hoe jij met al die dingen kunt omgaan. Nog een vraag. Hoe dicht ben jij bij God? Een hele persoonlijke vraag. En misschien vind je dat lastig om daar op te antwoorden. Maar het is wel een vraag die je aan jezelf moet stellen. Hoe dicht ben ik bij God? Wat staat er tussen God en mij in? Wat is niet tot zijn eer? Wat beperkt mij in het aanbidden van God? Hosea is een mooi boek wat dat betreft. Dat gaat natuurlijk over Israël. Maar als we kijken naar dat boek en als je dat boek doorleest, dan kom je tot ontdekking dat daar heel veel gezegd wordt over het volk Israël, die er een zootje van gemaakt hebben. En dat God eigenlijk zegt van, ja weet je, ik ga er een eind aan maken. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er gewoon echt klaar mee. En dan een paar versen die mij dan toch wel raken. Bijvoorbeeld Hosea 4 vers 6. Waar staat, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. In een andere vertaling staat, mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Kennen wij God? Ken je God? Weet je wie hij is? Als je dat niet weet, dan ga je te gronden. Dat is wat er staat. Het gaat natuurlijk hier over Israël, maar we mogen dat ook op ons eigen leven toepassen. Van als je niet bezig bent met het woord van God openen, daarin lezen, daarin bezig, daarin ontdekken, dan zul je ontdekken dat je steeds verder van God afgaat. En dan ga je, wat Harry bijvoorbeeld zei, van dan ga je alleen maar bezig van, wat moet ik doen om niet in de hel te komen? In plaats van dat je gericht bent op God van, wauw, geweldige God, en die wil ik aanbidden met alles wat in is. Dan ga je leven vanuit angst, dan ga je leven vanuit frustratie, trots, verwarring en noem al die dingen maar op. God aanbidden is kennis hebben van hem. Hoe kun je iemand aanbidden als je hem niet kent? Hoe kun je verliefd worden op iemand die je niet kent? We hebben allemaal wel die momenten gehad in ons leven dat we verliefd waren. Wanneer gebeurde dat? Op het moment dat je iemand leerde kennen. Van wow, dit is leuk. Als je die persoon nooit tegengekomen had, had je ook nooit verliefd geworden. En zo is met God precies hetzelfde. Eigenlijk moeten wij dat ook zeggen van wow, dit is leuk. Dit is God, ik ben verliefd op God. Waarom? Omdat ik hem leer kennen. Omdat ik steeds meer ga ontdekken van wie is hij? Wat zegt hij allemaal tegen mij? En als we niet oppassen, dan kan het ook zo zijn, ik noemde het net al eventjes, gaan we even twee hoofdstukjes verder in Hosea. Hosea 6, vers 6. dan kunnen we ook allerlei dingen gaan doen. Hè? Van, oké, nu ken ik iemand, maar nu wil ik zijn liefde gaan verdienen. En dat gebeurde ook met Israël. Hosea 6, vers 6. Want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Het volk Israël was bezig om hun religieuze plichten te voldoen en daarmee het idee hebben van wij aanbidden God. En God zegt eigenlijk, ik walg ervan. Ik spuug erop. Want je hart is er niet bij. Wil je mij echt kennen, dan moet je hart erbij zijn. En dan gaat het helemaal niet om die offers, dan gaat het helemaal niet om de liedjes die we zingen, om het religieuze wat we hier met elkaar aan het doen zijn, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat uiteindelijk om je hart. Daar begint de ware aanbidding. Daar begint het kennen van God. Daar begint het verliefd worden op God. En nergens anders. En dan kom je uiteindelijk inderdaad bij overgave. Want dat is het uiteindelijk. Het is geen kunstje. We kunnen het niet even van, nou als ik even dit en dat doe, hè, A, B, C, D, E, en dan gaat het lukken. Nee, het is geen kunstje. Het is geen ritueel wat je uit je hoofd moet leren, bij wijze van spreken, om daarmee God te aanbidden. Het heeft alles te maken met overgave. Romeinen 12, vers 1 en 2, die hebben we ook al een paar keer gehoord de afgelopen keren. En die zal nog weer terugkomen ook, omdat het twee versen zijn die zo kernachtig weergeven, waarin Paulus zo kernachtig weergeeft waar het om draait. Romeinen 12, vanaf vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Welk offer moet er gebracht worden? Welk offer moet er gebracht worden? Een levend offer. Geen dood dier op een altaar of zo, een levend offer. Dat zijn we zelf. God vraagt een levend offer. Hij vraagt onszelf. En dat is niet een klein stukje van onszelf, maar onszelf helemaal. Van top tot teen, van binnen tot buiten. Alles. En alles waar we mee bezig zijn. En daarmee zijn we in staat om God te aanbidden. Daarmee zeggen we eigenlijk van, oké, Heer, hier ben ik geef me helemaal over. U mag het zeggen. U hebt het voor het zeggen. En op het moment dat we zeggen van ja, oké, weet je, God, u mag het helemaal voor het zeggen hebben in mijn leven, maar, weet je, ik hou 1% voor mezelf. 99%. Nou, voor ons mensen is dat heel veel. Dan denken we van, wow, die is goed bezig. En weet je wat God zegt? Ik spuug erop. Want dat is wat we net gelezen hebben in Hosea. Dat is wat de Israëlieten aan het doen waren. Die waren 99% bezig. Alle religieuze plichten, alles deden ze goed. Het ging helemaal perfect. Eén ding miste. Hun eigen hart. En zei God, daar kan ik helemaal niks mee. En dat geldt voor ons precies hetzelfde. Als wij ons niet overgeven, niet voor de volle 100%, dan kan God niets met ons. Het is iets wat te maken heeft met geest, ziel en lichaam. Jij totaal. En natuurlijk, dan kunnen we gaan nadenken over allerlei dingen die nog die spelen in ons leven, hè, van we hebben het moeilijk, of we tobben met onze gezondheid, of weet ik veel. Je kan van alles en nog wat bedenken. En ja, dat is er. Maar daar is niet God de schuldige van. Hè? Dat is de oorzaak daarvan ligt in deze schepping. En dat wil ik ook niet laten klinken als een dooddoener, van nou ja, weet je, de een heeft even wat meer pech gehad dan de ander, daar gaat het even niet om. Maar het is niet God zijn schuld. God heeft alles goed gemaakt. En hij wil niets liever om dat opnieuw allemaal te herstellen. En dat is begonnen op dat kruis. En dat plan was er al, vanaf het begin. Vanaf het begin dat Adam en Eva die stap zetten van, weet je, wij weten het beter. Wij weten heel goed hoe we dat moeten invullen. En ze pakte die vrucht en aten ervan. Daarmee ging alles kapot. Niet dat er gelijk allerlei donkere donderwolken en weet ik wat allemaal gebeurde. Nee, als we de Bijbel lezen, dan gaat het heel geleidelijk. Maar je ziet wel dat het eigenlijk de afbraak was begonnen. En dat gaat nog steeds door tot in de tijd van vandaag. Alleen, 2000 jaar geleden, zegt God van, oké, toen al had ik het plan klaar liggen, dan ga ik nu ten uitvoer brengen. 2000 jaar geleden kwam Jezus. Hij heeft alles opgelost. En heeft het proces van herstel weer ingezet. Zien we daar al van alles van? Ja, zeker. Ik ga ervan uit dat, zoals we hier zitten, dat we allemaal kinderen van God zijn. Dat heeft alles te maken met dat herstel. Er is iets in ons hart gebeurd. He, wat Harry even getuigde. He, van, en we hebben meer getuigenissen gehoord hier. Het herstel is begonnen. Betekent dat we leven he, nu al in hemel op aarde leven? Nee. Kijk maar weer om ons heen. Er is nog genoeg wat kapot gaat. Er is nog genoeg wat totaal nog geen herstel in te herkennen is. Maar het herstel is bezig. En uiteindelijk zal het komen tot een climax dat Jezus terugkomt. En dat hij alles totaal zal herstellen. En dan zullen we tot in eeuwigheid hem aanbidden. Weet je, een aantal weken terug heb ik het erover gehad, hè, van dat we ons leven vaak indelen als een taart. Hè, allemaal taartpuntjes. En dan hebben we ook een taartpuntje geestelijk. Dat is geen aanbidding. Aanbidding is niet dat geestelijke taartpuntje, maar aanbidding heeft te maken met ons totale leven. Met alles wat we doen, met alles waar we mee bezig zijn, met alles waar we over nadenken. En ook als we denken hè, van ja, weet je, ik werk in een fabriek of kan me niet schelen waar je werkt. Van ja, aanbid ik God daar nou mee? Ja, daar aanbied je God mee. Waarom? Omdat je meehelpt bouwen aan zijn schepping. Op wat voor manier dan ook. School, je vindt misschien school helemaal niet leuk. En dan zeg je van, ben ik daarmee nou God aan het aanbidden? Ja, je bent daarmee God aan het aanbidden, want je bent aan het ontdekken wat jouw potentie is. Wat God in jou heeft gelegd om het te gaan gebruiken, om mee te helpen deze schepping te bouwen. Dat is de opdracht die we hebben gekregen, vanaf het begin al. Overgave in werk, school, hobby's, verenigingen, nou ja, noem alles maar op. En misschien vinden we het moeilijk om onszelf over te geven. Nou, misschien een bemoediging vanuit een van de brieven van Paulus, Filippenzen. Filippenzen 3. En daar gaat het uiteindelijk om dat hij iets over zichzelf zegt. Van zijn afkomst en wat hij allemaal wel niet geleerd en gedaan heeft, enzovoorts, enzovoorts. Eigenlijk best een belangrijk persoon, Paulus, in de Joodse traditie. Als hij alleen maar daarop en dan zegt hij in, even kijken, vanaf vers 8... Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En dan komt het. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Paulus zegt van, weet je, alles wat ik ben, alles wat ik geleerd heb, alles wat ik meegemaakt heb, het is vuilnis. Want het gevaar zit erin dat het me van Jezus aftrekt. En dat wil ik niet. Want wat wil ik? Ik wil niks anders dan Jezus kennen, weten wat hij heeft gedaan, weten dat hij leeft en van daaruit leven, van daaruit God aanbidden. Jezus noemt ons zijn vrienden. In Johannes 15, dan zegt hij daar iets over. Dat zegt ook iets over van dat we dichtbij God zijn. We hebben nog wel eens het idee van ja, God zit daar ergens in de hemel, waar dat dan ook mogen zijn. We wijzen altijd naar boven. Daar zal het wel ergens zijn. En dat is heel ver weg. En daar zit God. En wij zijn hier. Het is een gigantische afstand. Maar wat zegt Jezus? Johannes 15 vanaf vers 13. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, opdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Ik heb even een stukje context meegenomen. Maar Jezus zegt van, ik ben jullie vriend. En vriendschap is niet iets van dat daar een hele grote verwijdering tussen zit, dat daar iets tussen zit van, ja, hoe komt dat ooit bij elkaar? Vriendschap is iets wat heel dicht bij elkaar zit. Wat connectie maakt. En zo kijkt Jezus naar ons. Wij zijn vrienden van Jezus. En Jezus is onze vriend. En misschien klinkt dat oneerbiedig in je oren, maar het staat hier wel. Hij heeft het zelf gezegd. En als we dat weten, als we weten dat Jezus onze vriend is, dat hij naar ons kijkt als vrienden. Met een vriend deel je alles. Met een kennis niet. Met vrienden deel je alles. Je kent elkaar van hart tot hart. En dat is wat er met Jezus en ons gebeurt. We kennen elkaar van hart tot hart. Dat komt je niet zomaar aanwaaien. Dat betekent weer, dat wat ik net al zei, je moet er wel mee bezig zijn. Willen we weten wie Jezus is, hebben we dit boek nodig. En als we hierin lezen, als we hierin bezig gaan, gaan we het hart van Jezus leren kennen. Ons hart kent hij al. Hij weet exact wat erin zit. En als dat samenkomt, dan komen we op dat punt dat we God weten te aanbidden. Dat we Jezus weten te aanbidden met heel ons hebben en ons houden. De afstand die we soms voelen tussen God en ons, is niet gecreëerd door God. Is gecreëerd door onszelf. Als jij afstand voelt tussen God en jou, dan ligt de bal bij jou. Dan moet jij er iets mee doen. God heeft er alles al aan gedaan. Lege kruis. Dat is wat God heeft gedaan. Zo dichtbij is hij gekomen. Hij heeft met zijn, even eerbiedig gezegd, met zijn poten in de modder gestaan. De modder waar wij elke dag in staan. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Hij is naar ons toegekomen. En als jij denkt van, er is afstand tussen God en mij, dan ligt dat aan jou. En dan moet je bij jezelf gaan kijken van, oké, wat is er nou wat in de weg zit om die afstand niet te voelen en niet te ervaren? En dan gaat het niet om, we hebben een paar van die liedjes ook gezongen, er werd ook al wat gezongen over gevoel en zo. Het betekent ook niet dat als je connectie hebt met God, dat je dat altijd voelt. Nee, je emoties gaan er niet altijd in mee. Er zijn zoveel christenen die zeggen, ja, ik geloof in een God, maar ik voel niks. Nou en? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om van, ik moet elke dag iets voelen van God. Als je van je vrouw houdt, dan voel je dat niet elke dag. Maar je weet gewoon van, het zit er gewoon, weet je? Het is er gewoon, het is gewoon aanwezig, klaar. En soms moet je even gewoon op de feiten afgaan. Weten van wie God is en wat hij allemaal gedaan heeft en hoe hij naar jou kijkt. En dat staat los van gevoel hebben of wat dan ook. We gaan zo naar een lied luisteren. Opwekking 548. We gaan niet meezingen. Het lied wordt straks gedraaid. Je krijgt de tekst te zien, je kan de tekst meelezen. En we hebben dat lied wel vaker gezongen. En het is ook wel eens uitgelegd wat de achtergrond is van dit lied. Dat heeft ook te maken met aanbidding. Een lied van Matt Redman. En die heeft het lied geschreven in een periode dat er in de gemeente waar hij kwam, dat er, nou ja, gedoe was. Laat ik het zo even noemen. En op een gegeven moment heeft hij gewoon het podium leeggeveegd, zeg maar. Iedereen moest er vanaf. Geen muziek, geen zangers, helemaal niks. En ze zijn een periode bezig gegaan om God te aanbidden, zonder muziek en zonder liederen. Gewoon om de gemeente te leren dat aanbidding meer is dan die paar liedjes of een spetterende band of weet ik wat allemaal. En daarna heeft hij dit lied geschreven. En dit lied laat met woorden zien wat ware aanbidding is. Dus we gaan er naar luisteren. Lees mee en laat het maar eens even bij je binnenkomen.
De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil. En dan kom ik bij u. Met mijn grootste wens, iets te geven, Heer, waar u blij mee bent. Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen, doorgrondt het diepst van mijn hart. Ik wil terug naar het hart van aanbidding, en dan gaat het om u. Zo'n spijt van hoe ik ermee omging, want het gaat toch om u. Om u alleen, Jezus.
Laten we een tijd nemen om God te aanbidden. En daarin kunnen we alles zeggen. We kunnen hem groot maken om wie die is. We mogen hem zijn noden, onze noden vertellen. Onze vragen die we hebben. Noem maar op. God aanbidden is niet alleen maar mooie woorden gebruiken. Maar God aanbidden is hem jouw hart laten zien. Nou, laten we daar tijd voor nemen. En de vrijmoedigheid. Vader God, dank u wel dat u gewoon zo geweldig bent. Dat u van ons houdt. Dat u niet een lijstje van punten hebt waaraan we moeten voldoen voordat u van ons houdt. Maar dat u ons vanaf het begin gewoon bedoeld hebt. Dat u ons geschapen hebt. Dank u Vader dat u het helemaal ziet zitten met ons. En waar we ook over nadenken op dit moment, waar we ook mee bezig zijn, in welke situatie we ook zitten, dat u erbij bent. Dat u erboven staat, dat u de regie in handen hebt. Heer, wat geweldig om te weten dat u zo'n God bent. Dat wij niet hebben dat gevoel misschien wel eens dat we alleen in deze wereld staan, maar we zijn niet alleen, omdat u erbij bent. En ik bid u, Vader, dat u ons leert en helpt om u te aanbidden. Niet alleen met de liedjes die we hier zingen, of met de gebeden die we uitspreken. Maar dat u ons helpt en leert en laat beseffen dat we u aanbidden met heel ons leven. Vader, kom daarin met uw geest en open onze ogen daarin. En geef ons ook de vrijmoedigheid om als vriend van u door dit leven te gaan. En te beseffen dat er geen afstand is tussen u en ons. En Vader, misschien zitten hier mensen die die afstand ervaren tussen u en henzelf. Vader, en ik bid dat u laat zien wat die afstand veroorzaakt. Want aan u ligt het niet. U hebt die afstand overbrugd door uw Zoon Jezus. En Vader, ik bid dat we dat met z'n allen ook zullen ervaren, zullen beseffen, zullen weten dat die afstand overbrugd is. Dat het niet iets is voor de toekomst, maar dat het iets is voor nu, vandaag de dag. Op dit moment, deze seconde, deze minuut. Vader, zo loven we u, zo prijzen we u en danken we u, Heer, dat we al die gebeden die hardop of misschien wel zacht in onze eigen hart zijn uitgesproken, dat we die gewoon bij u kunnen laten. Dat u die niet uitfiltert van daar ga ik wel wat mee doen, daar ga ik niets mee doen en die zet ik even in de wacht of zo. Dat doen wij met onze e-mailtjes. Maar Heer, u bent een God die met elk gebed aan de slag gaat. En met elk gebed tot uw doel zult komen. Geloofd en geprezen zijn uw naam. Amen.